In verband met de eerste bedeling hebben wij het vorige keer gehad uiteindelijk over de, wat ik altijd maar noem, de eerste vrucht uit Deuteronomium 8, vers 8, namelijk over de tarwe, die immers een beeld is van de natuurlijke mens, de zondaar. Ik heb hierop gewezen dat er verband bestaat tussen het Hebreeuwse begrip of woord voor tarwe en zonde, maar dat het ook de betekenis heeft van omhakken. Dat wil zeggen dat het ook uitdrukking geeft aan de werking van de dood, en dat is precies waar het om gaat in deze bedeling van enkelingen, van individuen, waar het gaat om de zondaar tegenover God. En redding is er alleen wanneer de mens sterft, dat wil zeggen daardoor verlost wordt van zijn zondige natuur, en vervolgens zou hij moeten opstaan. En dat is precies het beeld van de tarwe dat ons in de Bijbel ook voorgehouden wordt. We hebben nog een paar andere eersten in de Bijbel waar we het over zullen hebben. In de merkwaardige wijze in het briefje van Judas. Ik bedoel het niet denigrerend, maar ik bedoel gewoon, het is maar een korte, onopvallende brief. Maar in het briefje van Judas, in vers 14, lezen wij: en van deze heeft ook Henoch, er staat één nog, maar u weet hoe dat is, hè? De een kan de haan niet zeggen en de ander kan hem niet schrijven. En dat laatste geldt voor de Grieken. Die zeggen hem wel, maar schrijven hem niet, dus nou staat er één nog. Van deze heeft ook Henoch, eigenlijk Ganoch, de zevende van Adam geprofiteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen, of zal komen, met zijn vele duizenden heiligen. Ongeacht waar Judas dat vandaan heeft en waar dat dan eventueel geschreven zou staan en hoe Henoch dat geprofiteerd zou hebben, gaat het me nu alleen maar om die merkwaardige toevoeging, namelijk Henoch de zevende van Adam. Je vraagt je af, hé, worden de generaties geteld? Blijkbaar wel. En als we ze tellen, dan betekent het dus dat Adam de eerste is, Zet de tweede, Enos de derde, Kenan de vierde, en ga zo maar door. Zij worden dus inderdaad geteld. En zo krijg je dus van Adam tot Henoch, die hier genoemd wordt, krijg je de zeven. Ik moet erbij zeggen, de reeks gaat door tot, nou ja, eigenlijk tot de geboorte van de Heer Jezus. Maar daar ga ik er uiteraard niet op in. Maar het gaat erom dat je natuurlijk naast die eersten, of bij al die eersten, ook inderdaad Adam zelf zou tellen. Waarom ook niet? Wij kennen in het Nieuwe Testament zelfs een tweede of eventueel laatste Adam. Ook suggererend dat ze op een of andere wijze geteld worden. En het idee is dus, want daar hebben we het dan vanavond over, dat Adam, net als de tarwe, een beeld is, een type is van de individuele mens. En terwijl ik het zeg, denk ik altijd, wat zeg ik nou eigenlijk? Want Adam was oorspronkelijk een individu. Er waren er niet eens anderen. Hij was maar alleen. Hij was maar de enkeling. Toch? Maar hij was dat niet alleen, hij is ook het prototype, met opzet gebruik ik nu een tamelijk gangbaar Nederlands woord, hij was het prototype van al die eenlingen die daarna geboren werden en zelfs tot in onze dagen. Zo sterk dat de naam van Adam in de Bijbel, meteen in Genesis trouwens, al in Genesis 1, vertaald wordt met mens of mensen, ook in de zin van mensheid overigens. Hetgeen op zich onjuist is, want letterlijk Adam betekent niet mens, Adam betekent rood. Voor mens is een ander woord. Nou ja, er zijn meerdere andere woorden eigenlijk, maar daar gaat het me nou niet om. Maar omdat Adam model staat voor elk mens na hem en daarmee ook voor heel de mensheid, kan zijn naam in vele gevallen vertaald worden met mens of mensheid. Dat heeft men gedaan. Het is eigenlijk jammer, want men had het moeten vertalen, als men correct gedaan had, gewoon met Adamiet en Adamieten. Nadeel daarvan is dat er suggestie gewekt wordt dat er ook mensen zijn die dan weer geen Adamieten zijn. En dat is niet het geval. Sinds Adam in elk geval niet. En voor de rest hebben we het er maar weer niet meer over nu. Maar niettemin, de naam Adam betekent niet mens. Maar hij staat model voor de mens. En dat is waar het natuurlijk om gaat. Dat heeft twee verschillende kanten en het doet mij genoegen om daarop in te gaan, omdat het het verhaal ingewikkeld maakt. Dat vind ik leuk om aan te geven, maar dat symboliek nou ook weer niet zo heel gemakkelijk is hoor, uiteindelijk. Want het heeft twee kanten. Adam is namelijk gewoon de natuurlijke mens en hij is een voorbeeld. Prototype betekent zoveel als voorbeeld. Protos betekent zoveel als eerste en dus voor. En typos is natuurlijk beeld. Hè. Maar onder u weet toch wat wij onder prototype verstaan? Men ontwerpt één auto, zal ik maar zeggen, en men bouwt er dan één. En dat is dan het voorbeeld voor alles wat daarna volgt en wat in serie geproduceerd wordt. Hè. Dat is het eigenlijk. Zoals met de mens ook, zoals met alle dingen. Adam was het prototype en daarna begon de serieproductie. Dat is goed gelukt, zoals u weet. Dat heet vermenigvuldigen, hè, en de aarde vullen. Maar vooruit maar. Maar Adam is het prototype, het voorbeeld, maar daarmee type van de natuurlijke mens. Hetgeen niet wegneemt dat als in Romeinen 5 staat dat Adam een voorbeeld is van degene die komen zou, in het enkelvoud, staat er dus niet dat hij een voorbeeld was van al die mensen die uit hem zouden voortkomen gedurende al die generaties. Dat was hij wel, maar dat staat daar niet. Er staat dat hij een voorbeeld is van die andere mens die zou komen, namelijk de Heer Jezus Christus. En nou heb je hem dus dubbel op. Op een of andere wijze is hij het voorbeeld voor de natuurlijke mens. Maar op een of andere wijze, nou op andere wijze dan, is hij het voorbeeld voor de nieuwe mens. De wedergeboren mens, de mens van een nieuwe schepping. En als u dat te moeilijk vindt, oké, dan moeten wij het maar even inhameren. Dan neem ik gewoon een andere route en dan nemen wij de figuur van, wie zullen we nemen? We nemen Mozes. Hè? Mozes. Mozes heeft gezegd, zei de Heer Jezus, maar ik zeg u. Waarbij Mozes, de naam van Mozes, gebruikt wordt in veel gevallen niet eens ter aanduiding van de man zelf, maar van de wet, die hij trouwens ook niet uitgevonden had, maar die hij had moeten afleveren op stenen tafelen, weet u nog wel hoe dat maar was allemaal. En het heet dus de wet des Heren, maar ik heb het nooit geteld, maar ik heb altijd de indruk gekregen dat het in de Bijbel zeker net zo vaak heet de wet van Mozes. Misschien zit ik ernaast, maar dat telt u zelf dan maar eens na. Maar het heet de wet van Mozes. En als Mozes genoemd wordt, wordt dikwijls de wet bedoeld. Met name ook in het Nieuwe Testament. Hè? Dan staat er Mozes, wordt gelezen in alle synagogen. Ja, Mozes. Bedoeld is uiteraard dat de wet gelezen en onderwezen wordt, enzovoorts. Mozes is dus een uitbeelding van de wet. De naam Mozes wordt verbonden aan de wet en het judaïsme vervolgens, aan religie en wat het allemaal maar was. Het verklaart ook waarom Mozes vooralsnog nooit in het heilige land is aangekomen. Wat historisch gezien toch vreemd is. De man had er zoveel voor gedaan. Zijn leven was eraan gewijd. En hij kwam er nooit, hij kwam niet verder dan de berg Nebo. En wat zie je daar? mist. Ik heb het nog niet anders meegemaakt. Nou ja, je kijkt naar de Dode Zee. En of je daar nog vrolijk van moet worden, weet ik ook niet. Veel meer is er echt niet te zien. Maar hij kwam niet het beloofde land in. Maar zo is het met de wet, want dat is wat hij daarmee ook uitbeeldt. Mozes die de rots sloeg, terwijl de Heer zei dat hij tot de rots moest spreken. En hij sloeg erop. En daarom mocht hij het heilige land niet binnen. Hetgeen wij een zware straf vinden, we vinden het onrechtvaardig van God. Nou, ik niet, maar anderen nemen dat soort uitdrukkingen wel in de mond. Maar men begrijpt niet dat Mozes een beeld is van Israël onder de wet. Of van allen die onder de wet leven, of van de wet zelf. En zolang men onder de wet leeft, komt men niet in het heilige land. En verwerpt men de Messias en slaat men de rots. Nou had dat wel een positief effect, het slaan van de rots, maar het was niet de bedoeling. Bent u al wakker? Kan ik even doorlezen zo uit het hoofd? Ik ga wat te snel, ik had het allemaal moeten opzoeken, maar dan gaat het zo langzaam. Hè? Lees je gewoon verder. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun struikeling, door hun val, is de zaligheid de heidenen gezonden enzovoorts. Dat toch een positief effect dat ze de rots sloegen, om zo te zeggen. Begrijpt u de beeldspraak? Mozes als beeld van Israël en met name uiteindelijk van het Joodse volk onder de wet. Het neemt echter niet weg dat dezelfde Mozes en dezelfde wet trouwens ook achtereenvolgens voorbeeld is van de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En de wet zelf is een schaduw van toekomende goederen, namelijk van het nieuwe verbond. Zodat je een dubbele toepassing hebt, typologisch, van Mozes. De een is die van, gewoon op de horizontale lijn, de situatie van het volk levend onder de wet. Maar de andere is op een ander niveau. En dan gaat het niet over de wet, over het oude verbond, maar over het nieuwe verbond. Heb je dit? En daarna nog zo'n voorbeeld. Nou, laten we zijn broer maar nemen dan, hè. Zijn broer. Aaron was het. Aaron, de eerste hoge priester van het oude verbond. En dus alle priesters onder het oude verbond, en zeker de hoge priesters, waren priester naar het voorbeeld van, en ook naar de orde van, maar ook naar het voorbeeld van Aaron. En omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven, met dank aan Hebreeën waar het zo staat, werden ze steeds opgevolgd. Maar al die hoge priesters volgden, als het goed was, volgens de regels, het voorbeeld van Aaron. En Aaron staat dus model voor het oud-testamentische priesterschap, dat echter niet kon heiligen naar het geweten, en wel kon reinigen wellicht naar de uitwendige mens, maar niet naar de inwendige mens, niet naar het geweten of naar het hart, zegt de Hebreeënbrief enzovoorts. Het neemt echter niet weg dat diezelfde Aaron op een ander niveau wel degelijk een beeld is van de Heer Jezus Christus, de hoge priester, de eerste hoge priester van het nieuwe verbond. Er komt geen tweede of derde overigens, want hij blijft het altijd en daar heb je een verschil. Maar hebben die nog tot zover? Die symboliek gaat dubbel op. Eerst op de horizontale lijn, er staat model voor alles wat daarna komt. Maar op een ander niveau, op een hoger niveau, wijst het op Christus. En je moet daar dus mee oppassen. Met dit soort zaken. Je moet die twee verschillende toepassingen dus ook niet door elkaar gooien. Dat heet doorvloeien, dan ben ik nog steeds in Hebreeën, waar dat staat. Hè? Wij zouden niet te enige tijd doorvloeien. En doorvloeien doe je als je het verschil niet meer kent tussen het oude en het nieuwe verbond. En dus niet tussen Mozes en Christus, wet en genade, en het hoge priesterschap van Aaron en dat van Melchizedek, om maar eens wat te noemen. En toch, dat is wat gebeurt, hè? Tot in onze dagen, dat doorvloeien. Men kan het niet uit elkaar houden. Dat is jammer. Maar kijk, van Neem ik even de Romeinen hoofdstuk 5. Oh ja, daar begin ik weer aan. Dat was weer een omstreden vers, maar vooruit maar weer. Hè. Gaat wat langer nemen dan ik dacht. Romeinen 5, vers 12. Een heel lastige zinsconstructie, maar toch, het is niet zo moeilijk te volgen. Daar staat, daarom, en dan wordt de zin onderbroken. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood. En alzo, daar zat je op te wachten, want het begon met gelijk en dan wacht je op alzo, hè. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Hebben we die? Die onafgemaakte zin laat ik even liggen. Hè? Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en daarmee ook de dood. Want zonde en dood zijn eigenlijk synoniemen. En de dood tot alle mensen doorgegaan is. Dat wil zeggen, het begint met die ene mens. U weet wie dat was, Adam. Maar de zonde en de dood zijn doorgegaan, staat er, tot alle mensen. Zal duidelijk zijn, dat wil zeggen tot alle Adamieten, namelijk tot al zijn afstammelingen. Logischerwijze, moet er nog wat bij zeggen. Ik weet uit mijn hoofd niet zo gauw, want ik heb het niet genoteerd hier. Ik weet uit mijn hoofd niet zo gauw welk woord voor wereld er staat. Maar het maakt ook eigenlijk weinig uit. Want uit het verband blijkt toch dat het uiteraard gaat om de mensenwereld. Hè? Wereld als kosmos wil zeggen een bepaald afgeschermd geheel. En wat voor wereld dat is, weten wij. Ik bedoel, voordat Adam zondigde, was er al die slang. Dus die slang werd niet een zondaar door Adam, om zo te zeggen. Het gaat niet om de hele schepping als zodanig, het gaat om de mensenwereld. En daartoe wordt het hier ook beperkt. Hè? Dat is een gebruikelijke, een normaal gebruik van de term. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Maar het gaat erom dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dan staat er in welke allen gezondigd hebben. Maar daar hebben de vertalers toch wat slordig gedaan. Daar staat, ik meen dat er staat epho in het Grieks. Dat betekent zoveel als, of men zou het lezen als, waaruit te besluiten valt of waaruit volgt. Dat allen gezondigd hebben, dat is de strekking van het vers. Het verschijnsel namelijk dat in het algemeen de mensen tot nog toe allemaal noodlottig zijn overleden, bewijst dat zij zondaren waren. Want dood is zonde, dood is missen. Die heb je toch, hè? Het is één ding. Eigenlijk. Hoe weten we dat de mens een zondige natuur heeft? Want het gaat hier over wat in Calvinistische kring erfzonde genoemd wordt. En wij gebruiken dat woord ook. Want ja, je moet het soms uitleggen, nietwaar? Hoe weten we dat de mens een zondige natuur heeft? Nou ja, omdat hij door de dood verhinderd wordt te blijven. Hij mist, het houdt altijd ergens op. Hij schiet altijd tekort, toch? En wij maken ons weliswaar wijs dat de dood bij het leven behoort. Maar als u er even over nadenkt, begrijpt u dat dat wartaal is. Hè? Alsof de duisternis bij het licht hoort. Het zijn twee tegenstellingen. En dat hoort niet bij elkaar. Integendeel, hè? Dat is wat het is. Hè? Goed. Het gaat dus mis. De mens zou altijd moeten blijven. Andersom zeggen we, het is maar goed dat hij niet altijd blijft. Want dan is de ellende helemaal niet te overzien. Nee, je wilt toch niet dat de zon daar eeuwig leven heeft? Stel je voor zich. Waar kijkt u me nou aan? Dat is, lijkt me toch duidelijk, of niet? Er moet een keer een eind aan komen. Dat komt er ook aan. Maar dat is de aard van de zonde namelijk. Hè? Zonde is dood, nou eenmaal. En het verschijnsel dat alle mensen sterven bewijst dat alle mensen zondaar zijn. Dat is wat dit schriftgedeelte uiteenzet, dat de mens een zondige natuur heeft, heet dat. Dat onderscheidt het Bijbelse christendom, met opzet zeg ik er Bijbels bij, want je weet nooit wat men onder christendom verstaat tegenwoordig, maar dat onderscheidt het Bijbelse christendom van alle godsdiensten in de wereld. Godsdienst, religie gaat ervan uit dat de mens goed is, of althans dat er iets goed in hem is dat ontwikkeld zou moeten worden via de weg van wet. Dat weet u toch, hè? Zo denken de Joden daar ook over, om voor de hand liggende redenen. Want als er niets goeds in de mens is, waarom, wat zou er dan ontwikkeld moeten worden? Toch? Maar de Bijbel leert, er is in de mens niks goeds en daarom werkt de wet ook niet. Omdat er niks te ontwikkelen valt, te verbeteren valt. He? Dat is het, ja. De wet is zwak en onprofijtelijk omdat die gelegd is op het vlees en in het vlees woont geen goed. Einde van het verhaal. En hoe weten wij dat? Nou, dan blijkt dat uit dat de mens sterft. Staat hier. Nou goed. En dan verder. Want tot de wet, vers 13, tot de wet, dat wil zeggen tot Mozes, dat is pak een beet hoeveel jaar? Pak een beet ruw, heel ruw, 2500 jaar, van Adam tot Mozes. Want tot de wet was de zonde, dat wil zeggen zondige natuur, erfzonde, zondige natuur, in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend, niet op juridische wijze, als er geen wet is. Als er geen wet is, kun je ook niet voor het gerecht gedaagd worden en kunnen er ook geen juridische uitspraken gedaan worden. Maar, zegt de apostel, de mens was een zondaar, hoewel dat in de praktijk juridisch geen rol van enige betekenis speelde. Hij zegt, maar we weten het wel, dat staat in vers 14, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, tot aan de wet, die 2500 jaar, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Er waren mensen die hebben lang niet zo erg gezondigd als Adam, zegt de Paulus, niettemin stierven zij wel. En om even kort door de bocht te gaan, denk maar aan kindersterfte. Je kunt kinderen niks toerekenen. Die kunnen nooit zwaar gezondigd hebben. Maar ze sterven wel, soms. Hoe komt dat? Ja, omdat ze tekort schieten. Dat is per definitie de zonde. Ze hebben een zondige natuur. Jazeker. Ja, dat is de natuur van Adam. En daarmee de zonde van Adam, want het is zijn natuur. Het is niet maar een morele kwestie, zeg ik altijd. Het is ook een biologische kwestie. En dus, het verschijnsel dat mensen stierven, ook voordat er een wet was, bewijst dat zij zondaren waren. En waarom staat het er zo ingewikkeld? Nou, heel eenvoudig, omdat hiervoor, en hierna trouwens ook nog in hoofdstuk 7, wordt vastgesteld dat door de wet is kennis der zonde. Let wel, niet der zonden, maar der zonde. Dat is bijvoorbeeld hoofdstuk 3, vers 20, waar dat staat. Door de wet leren wij de zonde kennen. Dat wil zeggen, de zondige natuur. Zo u wilt, de erfzonde, want zo wordt het dan in het Nederlands geformuleerd. De wet namelijk legt mensen iets op en dan blijkt dat die mens zich er niet aan kan houden, en dat is nog netjes gezegd. Want in hoofdstuk 7 staat het nog grover. Daar zegt de apostel Paulus, nou ja, die wet werkt ongeveer zo. Die vertelt mij wat goed is en wat ik zou moeten doen. Dat wil ik dan ook. Maar als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Conclusie? Ik ellendig mens. Dat staat er. In hoofdstuk 7. Het werkt averechts. Elders staat het ook, maar daar staat het gewoon. Gewoon objectiever. Daar staat gewoon door, dat de wet de zonde doet toenemen. De wet ontwikkelt de zonde. Er is ook een goede verklaring voor. De wet activeert het vlees. Maar aangezien dat vlees per definitie zondig is en het wordt actief, gaat het dus per definitie zondigen. Als een appelboom actief wordt, wat gaat hij dan doen? Appels voortbrengen. Ja. En de mens wordt geprikkeld door wet. En wat gaat hij dus doen? De wet overtreden. Het werkt niet. En hoe meer wet, hoe meer overtreding. De wet doet de zonde toenemen, doet de overtreding toenemen. Er staat er allemaal zwart op wit. Nou ja. Het is niet populair, zulke dingen hoor. Het wordt ook nauwelijks meer gepredikt, maar dat is wat de Bijbel erover zegt. En daarom is het een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. En daarom zegt de Bijbel dat wij verlost worden van die vloek, namelijk de wet. Want in de praktijk is de wet een vloek. Nou goed. En maar te denken dat de mens pas een zondaar blijkt te zijn sinds de wet, dat is een misverstand, zegt Paulus, want daarvoor bleek hij ook een zondaar te zijn. Gewoon uit het feit dat hij overleed. En dus, vers 14, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid de overtreding van Adam. Adam, komma, welke een voorbeeld, dat staat alleen beeld, type staat er, hè? Typos. Welke een type is van degene die komen zal. Maar terwijl we in vers 12 feitelijk lezen dat Adam het voorbeeld is van al die mensen die uit hem voortkwamen als zondaren, en dat alle mensen dus gestorven zijn net als Adam, wordt in vers 14 gezegd dat hij ook een voorbeeld is van iemand anders die komen zou, namelijk van de Heer Jezus Christus. Heb je dat? Het gaat dus dubbel op, die typologie. En dat is heel dikwijls zo. Dat is het probleem. Ik heb u dat enige weken, of was het maanden geleden, geprobeerd uit te leggen. Het is maar niet, het een is het type van het andere. Het verhaal is dat wij van doen hebben met wat we dan noemen analogieën, parallellen, dat hetzelfde plaatje, hetzelfde patroon zich op verschillende niveaus nou eenmaal herhaalt. En hier ook, dit is één op gewoon het aardse niveau, het andere is op het hemelse niveau. En begrijp je me goed, die aardse mensen die allemaal sterven omdat ze uit Adam zondaren zijn, zijn allemaal uit Adam voortgekomen. Maar die andere mens, waarvan Adam ook een type is, die andere mens, Christus namelijk, is net zo goed uit Adam voortgekomen. Niet helemaal op dezelfde manier overigens, maar niettemin uit Adam. Hetgeen de Heer Jezus inderdaad maakt tot wettige erfgenaam van Adam. En toch was hij anders. En hoe anders? Ja, dat staat er hierna in lastige zinnen voor ons. Ik heb altijd de indruk dat de vertalers het niet echt begrepen hebben. Maar dat is niet om het lelijkst te zeggen, want ik moet ze eigenlijk eer bewijzen, doordat ze dan toch zo letterlijk mogelijk vertaald hebben, zodat wij wel degelijk kunnen herkennen wat er dan werkelijk staat. Hè? Dat is het voordeel van een zo letterlijk mogelijke vertaling. Want er staat in vers 15, doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Dat is voor ons voldoende om meteen te struikelen. Doch niet gelijk alzo. Is het nou gelijk of is het nou niet gelijk? Doch niet gelijk alzo. En het antwoord is, het is gelijk, maar toch ook niet. Het is in zekere zin net andersom, maar daarna gelijk. Heb ik u dat verteld? Je kunt twee parallellen hebben van de spoorrails, weet u, die lopen mooi parallel in zo'n bocht. Maar als je nou die onderste die ik aangeef met mijn duim, als je die nou even draait, ondersteboven legt, dan hebben die twee rails nog steeds dezelfde vorm. Maar waar die ene rail in mijn beweging naar boven loopt, loopt die andere dan naar onder. Maar maakt wel precies dezelfde bocht. En ze zijn dus toch identiek aan elkaar. En toch zijn ze verschillend. En dat is wat hier staat. Heb je dat? Tot zover. Nou, dan lees je hem nog een keer. Toch niet gelijk. Alzo, dat kan heel goed, hè. Niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want tegenover de misdaad van Adam staat de genadegift van Christus. Het een is een beeld van het andere. En het een, de misdaad, noemen wij negatief. En de genadegift beschouwen wij uiteraard als positief. En daarom staan ze tegenover elkaar. Maar niettemin, één is beeld van het andere. Al is het beeld dan omgekeerd. En dat is het probleem met symboliek. We moeten dat leren. Het wordt ons niet geleerd, dit soort dingen. Helaas. En toch, als je het één keer doorkrijgt, dan gaat een heel stuk van de Bijbel gaat ineens alsnog open. Doch niet gelijk de misdaad al sowieso de genade geeft, want indien door de misdaad van één, Adam, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over allen. Door de misdaad van één zijn velen gestorven en populair gezegd, door de genadegift van één worden velen behouden en ontvangen dus eeuwig leven. Het tegenovergestelde van de dood. Heb je dat nog? Mag niet al te moeilijk zijn. Ik noem dit ook wel eens omgekeerde typen, omgekeerde beelden. Ik heb er heel wat vervelende commentaar op gekregen, maar niettemin, zo werkt het. Sommige beelden zijn precies omgekeerd. De oude verbond is een bediening des doods, een nieuwe verbond is een bediening des levens en des geestes. Dat is omgekeerd, toch? Volgens 2 Korinthe 3. Niettemin is het oude verbond een beeld van het nieuwe. Maar waar het oude verbond de bediening des doods is en dus negatief, is het nieuwe verbond positief in bediening des levens. En zo verder. Zie, ze zijn elkaar spiegelbeeld. Toch? En dat is wat uiteengezet wordt. Het gaat dus inderdaad dubbel op. Ik ga je maar niet verder mee, maar er staan hier 7 van die vergelijkingen tussen Adam en Christus. Waarbij ik moet zeggen dat het een en ander afhankelijk is van hoe je het formuleert. Je moet dan wel goed formuleren, en de apostel doet dat dan ook. Dat je het op de goede manier zegt, dan krijg je de een tegenover de andere. Je vindt er hier 7 achtereenvolgens in de rest van Romeinen hoofdstuk 5. Je hebt er ook nog 1 in dat verband in 1 Korinthe 15. Die haal ik ook aan omdat het een omstreden tekst is. Dat is 1 Korinthe 15... vers 21 en 22. ...1 Korinthe 15... vers 21... want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden, impliciet het leven, door één mens. En u begrijpt dat we met symboliek te maken hebben, met typologie. Of zo je wilt, met parallellen, analogieën. De dood is door één mens, dat was dus Adam. Zo is ook het leven, de opstanding der doden, door één mens. Dat is uiteraard Christus, die in de voorgaande versen geïntroduceerd werd, uiteraard. En dan vers 22 krijgen we ook zo'n vergelijking, net als in Romeinen 5. Want gelijk zij allen in Adam sterven. Nou ja, maak het verhaal zelf af, denk ik dan altijd maar, hè. Want je weet nou wat er verder staan moet, toch? Na die introductie uit Romeinen 5. Gelijk zij allen in Adam sterven, zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. logischerwijze. En waarom het een omstreden vers is? Ja, dat is omdat men het eerste deel van het vers in de praktijk niet werkelijk leest. Wel citeert, maar er geen betekenis aan geeft. En zegt zeer wel, allen zullen in Christus levend gemaakt worden en dus worden alle mensen behouden. Dat is een populaire tekst dus ter onderbouwing van de leer van alverzoening. Bestaat toch, ze zullen alle in Christus levend gemaakt worden. En toch staat dat er niet. Het is een half vers. Ik heb er nog een paar bij de hand. Halve verzen. Hè? En die dan onjuist zijn. Hè? Die dan hele leugens worden. Zijn er nogal wat hoor. Een mooie uit Jacobus is. Heb niet het geloof van Jezus Christus. Staat er dan. Hè? Mijn broeders, heb niet het geloof van Jezus Christus. Staat er. Maar de zin is niet af. Staat met aanneming des persoons. Of in Romeinen 6 staat iets als ik dank God dat gij slaaf dienstknechten der zonde geweest zijt. Staat er. Maar dat is maar een half vers. Want de dankzegging gaat erover dat men daarvan verlost is en nu dienstknecht een slaaf van de gerechtigheid geworden is uiteraard. Hè? Ondanks dat men eerst de ongerechtigheid dient. Het zijn halve versen. Je moet er heel voorzichtig mee zijn. Want wat staat hier? Gelijk zij alle in Adam sterven, alzo. Maar allen die in Adam sterven, wie waren dat? Kunt u nu zeggen, dat waren alle mensen. Mm-hmm. Jawel, maar u weet toch waar het over gaat. Het gaat over alle mensen die in Adam waren. Die adamitisch leven in zich hadden. Zij waren als het ware Adam. In een latere generatie dan. Zij waren dus adamieten. En zij zijn net als Adam gestorven. En alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hetgeen dan dus betekent dat allen die in Christus zijn levend gemaakt zullen worden. Omdat zij christenen zijn. Alle adamieten sterven. Maar alle christenen, dat is een volstrekt bijbelse term, hè? Alle christenen zullen opgewekt worden. Het gaat hier over de lichamelijke opstanding. En zij krijgen die lichamelijke opstanding omdat er al sprake was van een geestelijke opstanding. Zeg maar van wedergeboorte. Men was al in Christus. En op die grond zal ook ons lichaam veranderd worden en gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Maar dat gaat niet over alle mensen, dat gaat over allen die in Christus zijn. Heb je dat nog? Mag toch niet zo moeilijk zijn? Tenzij je schriftplaatsen nodig hebt om je eigen theorie te onderbouwen. Dan haal je ze uit het verband waarin het staat. Dat is wat gebeurt. Dan past men ze in de eigen theorie in. Maar dat is niet eerlijk. Hè? Je moet ze laten staan in de uiteenzetting zelf. En dan is het duidelijk genoeg. Het gaat over de vergelijking tussen allen die in Adam zijn en allen die in Christus zijn. En allen die in Adam zijn, dat zijn alle mensen, maar goed. Allen die in Adam zijn sterven, maar allen die in Christus zijn zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. Overigens, want daar gaat het vervolgens over in het hoofdstuk. En die vergelijking tussen Adam en Christus, die speelt nog een rol. Pak een beetje 24 versen verderop, namelijk in vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel, rechtstreeks ontleend uiteraard aan Genesis 2. Alzo werd de mens een levende ziel, staat daar. Hè? De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam, het woord mens wordt nu weggelaten, hoeft ook niet meer genoemd te worden. Het ging over de eerste mens, Adam, en daartegenover de laatste Adam, is geworden tot levendmakende geest. Want ziel en geest zijn ook tegenstellingen. Dat weet ook niemand meer, maar dat is zo. Hè? Als ik het kort roep, dan roep ik altijd, de ziel is de uitwendige mens en de geest is de inwendige mens. Doe maar, daar ga ik nou niet op in, maar het gaat om die tegenstelling tussen eerste Adam en laatste Adam. Eerste werd een levende ziel, dat was trouwens maar voor een tijdje, want daarna stierf hij. En de laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Hij geeft leven. En daarna worden het geestelijke en het zielijke tegenover elkaar gezet. Waarbij het woord zielijk helaas vertaald is met natuurlijk. Volgt u die ook nog? Vers 44. Er is een zielijk lichaam, psychikos. De psyche betreffende. Er is een zielijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Het zielijke lichaam kan wel degelijk gezien worden. Ik zeg altijd, de ziel kun je waarschijnlijk niet fotograferen, maar wel filmen. Ik vind nog altijd, hoe ik daar ooit opgekomen ben, zuster. Ik probeer hem te onthouden altijd zelf. Wat je fotografeert is puur een lichaam. Maar wat je filmt is hoe dat lichaam beweegt en wat het doet. Nou, dat laatste heet de wandel en dat is synoniem met ziel in de Bijbel. Alzo werd de mens een levende ziel, een levende, actief levende, wandelende, actieve mens. En dat betekent het in het Nederlands nog steeds, kijkt u maar in uw woordenboek onder het woord ziel. Een gemeente van zoveel zielen. Nou ja, noem maar op. Dat is levende mensen, uiteraard. En daarom zeg ik, ziel kun je wel filmen, maar niet fotograferen, niet echte mensen. Maar ziel is de uitwendige mens. Geest is onzienlijk per definitie, dat is de inwendige mens. Moeilijker mag het niet zijn, maar ze worden tegenover elkaar gesteld. Het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, het zielijke. Vers 46, dat is eerst en daarna het geestelijke. Nog een keer, vers 47. De eerste mens is uit de aarde, aards. Daar staat de naam Adam niet, maar als je het zou terugvertalen naar Hebreeuws, waarin het niet geschreven werd, want het was Grieks, hè. Maar als je het zou moeten vertalen naar Hebreeuws, ik zou dat eens na moeten kijken in het Hebreeuwse Nieuw Testament. Maar ik doe dat bijna nooit. En als ik het doe, denk ik, nou ja, ze hebben het verkeerd gedaan. Hè. Dus ik kan het beter niet doen. Hè. Maar je krijgt hier toch het woord Adam. Niet noodzakelijk, maar het ligt voor de hand. Want Adam werd geformeerd uit het stof van de aardbodem, staat er in onze Statenvertaling van, ik meen Genesis 2. En aardbodem is het woord Adama. Dat is dus Adam en dan nog een H erachter, een He. En dat is, dan is het ineens een vrouwelijk woord. En als u het mij vraagt, de aardbodem fungeert dus als de Ma van Adam, de moeder. Iedereen weet dat, hè? Moeder aarde. Het is niet vader aarde, het is moeder aarde. Materiële dingen zijn vrouwelijk. En zo komt het dat men de naam Adam ook wel vertaalt met rode aarde. Het is eigenlijk alleen maar rood, maar men vertaalt het ook met aarde, rode aarde. Omdat Adama, dat is de aardbodem. Het stof van de aardbodem. Eigenlijk gewoon de stof. Daar komt het op neer. En dan zegt u misschien, maar die is toch niet rood. Dan moet ik u zeggen, nou ter plekke in Eden waarschijnlijk wel. En ik heb toch wel eens landen gezien of streken gezien waar de aardbodem echt rood was, hoor. Tot vuurrood aan toe. Echt wel. Nou ja, roodbruin voor mijn part, maar rood heet dat, ja. De eerste mens is uit de aarde, daarmee is zij aards, van moederskant in elk geval. De tweede mens, impliciet de tweede Adam, is uit de hemel. Nou ja, is de Heere. Welke woorden er precies staan, weet men niet zeker. Maar het maakt mij niks uit, hè. De tweede mens is de Heer, uit de hemel. Dat wil zeggen, de eerste mens, de eerste Adam is uit de aarde. De tweede mens is uit de hemel. En de eerste mens is een voorbeeld van degene die komen zou. En alles wat aan die eerste mens negatief was, dat is aan die tweede mens positief. Het heet dus een omgekeerd type, maar de meeste typen zijn in de praktijk omgekeerd. Al realiseren we ons dat niet. Maar vraag het maar aan een typist, want die bestaan niet meer, hè. Aan een typograaf dan, bestaan het niet meer, geloof ik, hè. Die loden lettertjes uit de bovenbak of de onderbak, hè? Want zo heet dat, hè? Onderkast en bovenkast heet dat. Hè? Die loden lettertjes die hebben een relief, toch? Die zijn positief, die kun je voelen. En daarna worden ze ingedrukt ergens in en dan laten ze een negatieve afdruk achter. Zo heet dat. Men zegt dat Laurens Jansson Koster zo de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Hij had een lettertje gesneden uit hout en liet hem in het zand vallen. Aan het strand bij Bloemendaal waarschijnlijk. Hè? Want de man woonde in Haarlem. En toen dacht ik, dat is toch een leuk idee. Tenminste, dat hebben ze ons op de lagere school wijsgemaakt. En vroeger had je plaat. U weet wat een grammofoonplaat is? Nou ja. Hè? Ja, die worden geperst uit een, dat is een beetje moeilijk, uit een matrix. Hè? Dat moet eigenlijk niet een matrix heten, want een matrix is een moeder en eigenlijk is het een vader. Hè? Hij is namelijk bol, wat je in je uiteindelijke grammofoonplaat als groef hebt, negatief. Dat wordt erin geslagen met een mal. Waar die groeven positief op staan, hè? Dat weet u toch, hè? Men spreekt ook over een vader en een moeder in dat proces, maar goed, het was vroeg. Ja, het wordt nog gedaan, hè? Platen we persen. Ja, het is nog steeds, zuster, ik mag het niet zeggen, maar ik vind het nog steeds, goede grammofoonplaten zijn nog steeds beter dan welke cd ook. Maar goed, dat zal ik u een andere keer wel uitleggen in een ander verband dan, hè? Niet op zo'n avond als deze. Maar het wordt nog steeds gedaan en met goede redenen. Maar het gaat mij nu alleen maar om dat verschil. Het type is vaak positief en de afdruk is negatief. Nou ja, of andersom. Maar het zijn dus omgekeerde beelden, daar komt het op neer. Als je dingen naast elkaar legt in je grammofoonplaat zitten groeven. En die mal zitten die groeven op. Van bulten, toch? Zo werken die dingen. Nou, dat is dit ook eigenlijk. Dus er is eigenlijk niks moeilijks aan typologie. Het zijn heel dikwijls omgekeerde beelden. Het mag geen probleem zijn. En zo wordt het hier uiteengezet. Hè? En we zijn er nog niet. Want nu ik hier toch ben, lees ik meteen door. Hè? De eerste mens is uit de aards. De tweede mens is hemels dus. Uit de hemel. Hoedanig de aardse mens is... Het woord mens is weggelaten, maar dat moet je leren lezen zo, hè. Aardse is een bijvoeglijk naamwoord, dus zoek je naar het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Dat staat er niet, maar je weet wat het is, want je moet het lenen uit het voorgaande vers. Hè? Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen. Dat wil zeggen, zoals Adam was, zo zijn ook de Adamieten, zijn afstammelingen. En hoedanig de hemelse mens is, Christus, zodanig zijn ook de hemelse mensen, de christenen, de wedergeboren mensen. En nog een keer, en gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben van nature, laat hem tot u doordringen. Hier staat dus niet dat de mens van nature beelddrager is van God. Het beeld Gods is. Maar er staat dat wij beelddragers zijn van Adam. Toch? Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens van Christus dragen. We zullen het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. Moeten wij opmerken dat het hier... exclusief gaat over het lichaam dat wij in de toekomst zullen ontvangen. Niet meer, maar ook niet minder. Maar het idee blijft dus dat wij van nature beantwoorden aan het prototype, namelijk Adam. En dat wij in de opstanding een lichaam zullen hebben zoals dat van Christus. Dan staan de Filippenzen, die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam, staat er dan. En zo is het maar net. Wij zullen beelddragers van Christus zijn, ook lichamelijk. En geestelijk worden wij nu naar hetzelfde beeld in gedaanten veranderd. Maar die twee dingen staan hier dus tegenover elkaar. En je vindt dus de dubbele toepassing van Adam. Maar waar het eigenlijk alleen maar om ging nu vanavond, is dat Adam, die ene man die zondigde en stierf, model staat voor ieder van zijn afstammelingen, voor de individuele mens. En de zonde in de praktijk houdt in ontrouw aan het woord van God, daarmee aan het woord des levens en dus aan het leven zelf. En als men ontrouw is aan het leven, wat doet men dan? Nou ja, als je het leven loslaat, wat doe je dan? Doodgaan, precies, ja. Nou, dat is wat het is. Vandaar dat zonde en dood begrippen zijn die aan elkaar verbonden zijn. Eigenlijk is het hetzelfde. Fundamenteel is daar helemaal geen verschil tussen. Dat wij de woorden verschillend gebruiken, dat is zo. Maar de Bijbel doet het al veel minder dan wij. Vandaar dat wij het begrippen kennen als geestelijke dood enzovoorts. Maar goed, laat maar zitten. Adam dus. Stamvader nummer 1 noem ik hem dan maar, als type dus ook van die eerste bedeling waar elk mens individueel voor God staat en waar de vraag is of je eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads of van de boom des levens. Luistert naar het woord van God of niet? En dus gelooft of niet? En dan ieder die gelooft zou leven ontvangen. Moeilijker mag dat niet zijn. In verband met deze eerste bedeling van individuen en in verband dus met de individuele, de persoonlijke relatie van de mens tot God, hebben wij het gehad over het getal 1 en over dag nummer 1 van Er Zij Licht, over de eerste stamvader, noem ik hem altijd maar gemakshalve, Adam, en over de eerste vrucht. De tarwe als beeld van de zondaar die omgehakt zal worden, maar ook de zondaar als rijstje wat voor zijn aangezicht zal opschieten. Daarna komen wij bij de 2. Bedeling nummer 2, dat was die bedeling van het menselijk bestuur, zo noemen we die, gemakshalve. Het is die niet van individuen, maar van volkeren. Daar komt het op neer. Waarbij de mensheid verdeeld werd in volkeren. Nou, niet meteen, maar wel na verloop van enige tijd uiteraard. Logischerwijze. Maar goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad. De betekenis van het getal 2 is niet zo moeilijk. 2 is per definitie verdeling. En daar hebben we het over. Want we hebben het over de verdeling van de mensheid in volkeren. Of eventueel over de verdeling van de aarde onder de volkeren. Dat is de verwijzing mijnerzijds naar Genesis 10. Is dat waar melding gemaakt wordt van ene Peleg. En er staat erbij, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Hetgeen gewoon betekent dat de aarde verdeeld werd onder de volkeren uiteraard. Hè. Dat was, want je kun je uitrekenen, een jaartje of 130 na de vloed van Noach. De mensheid had eerst tijd nodig om van 8 personen uit te groeien tot een menigte, logischerwijze. En daarna kon er pas sprake zijn van de mensheid verdeeld in 70 volkeren. Hetgeen dan kennelijk gebeurd is volgens Genesis 10 vers 25 in de dagen van Peleg. de zoon van Heber. De naam des enen was Peleg, staat er, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. Degenen die daar niet van willen horen, hebben ervan gemaakt dat in zijn dagen de aarde, dat wil zeggen de continenten der wereld, uiteen begonnen te drijven. Men noemt dat het uiteendrijven der continenten enzovoort. Belachelijke onzin, uiteraard. Want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de verdeling van de mensheid over de aarde en dus, andersom gezien, de verdeling van de aarde onder de volkeren, waarbij ieder zijn eigen stukje kreeg en waarbij God een stuk reserveerde voor een volk dat toen nog niet bestond, namelijk Israël. Dat staat er later ook, hè. Dat de Heer een stuk gereserveerd had voor Israël, betekent automatisch dat die Kanaanieten die er woonden in de dagen van de uittocht en de intocht, dat die daar ten onrechte woonden, dus die moesten maken dat ze wegkwamen. Woonden daar ten onrechte. Maar 2 staat voor verdeling. Dat kun je ook zien als je een 2 schrijft. Onze 2 lijkt trouwens erg op de Hebreeuwse. De Hebreeuwse is de letter beet, de B. De letter beet, maar die schrijf je ongeveer zoals wij een 2 schrijven. Met een balkje aan de bovenkant. En dan niet een schuine streep, maar een rechte streep naar beneden. En dan een balk aan de onderkant. Heb je die? Dan heb je 2 van die balkjes. 1 beneden en 1 boven. Dat is per definitie verdeling, uiteraard. Wat zei je?
Betekenis van
Beth. Oh, jullie hebben zo'n briefje gekregen, een van de vorige keren. Ja, daar staat het mooi op, daar kun je dat mooi op zien, hè. Die streep aan de bovenkant en die streep aan de onderkant. En dat lijntje van boven naar beneden. Wij schrijven dat lijntje schuin. Maar in het Hebreeuws gaat hij gewoon recht naar beneden. En dat is dan een 2. De betekenis van de naam van die letter, van dat teken, is beet, de bet, beet. En beet is het normale woord voor een huis. Je komt het nog tegen in het Jiddische bayis. Want je schrijft, staat erbij hoe je het woord voluit schrijft, met een beet, een jot en een, staat er niet bij, geloof ik, hè?
Nee, niet in
de. Nee, staat er niet bij. Je schrijft het met een beet en een jot, een i of een j in het midden. En dan een taf aan het eind, geloof ik. En die t aan het eind wordt ook uitgesproken als th, de Engelse th. En daarom ook wel als s, afhankelijk van welk Hebreeuws dialect je tegenkomt. Dus het wordt bayit of bayis. En dan heet het Jiddisch. Maar letterlijk betekent het niet gevangenis, maar het betekent huis. Maar het is wel verdeling, want als je in dat huis zit, dan ben je niet buiten. Onder het motto, die binnen, bennen, bennen binnen. En die buiten, bennen, bennen buiten. Juist, zo is het maar net. Het is, je bent erin of eruit. Een van de 2. Dat is verdeling. Een huis maakt verdeling. En daarom wijs ik er maar op dat de verdeling van de mensheid in volkeren, de verdeling is in huizen. Want een volk heet dus logischerwijze een huis. Het huis Jacobs, het huis Israëls. Een huis is een volk. En een huis Gods kan een tempel zijn, maar een huis Gods is net zo goed een volk Gods. En wij zijn volk Gods en we zijn ook een huis, een tempel enzovoorts. Ja, daar kom ik op. Kom ik op. Maar gaat om het beginsel, hè. Het maakt scheiding. De 2 maakt scheiding, logischerwijze. En vandaar in de 2e bedeling de scheiding van de volkeren. En niet te vergeten in de 2e dag, maar daar moet ik het nog over hebben, de scheiding van de wateren. Daar gaat het altijd om. Daar zijn uitzonderingen op. Maar die bevestigen de regel. In de Bijbel kom je tegen uitdrukkingen als bij de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Want het punt is dat 2 gewoonlijk elkaar tegenspreken. Maar als 2 hetzelfde zeggen, dat is sterk. Dat is sterk, toch of niet? Hè? Dat kan je op 2 manieren uitspreken natuurlijk. Dat is sterk. Dat is sterk. Dat geloof je niet. Het komt ook zelden voor, maar niettemin als twee hetzelfde zeggen, dat geldt als bewijs. Hè? We hebben ook een soort regel gemaakt van je voor bepaalde waarheden moet je minstens twee bijbelteksten hebben, hè? Niet maar één. Hè? Niet maar één schriftgedeelte, waar staat dat nog meer? Het moet ergens anders ook nog te vinden zijn. Je moet minstens twee getuigen hebben. Maar dat is omdat twee juist altijd verdeeldheid is. Hè? Als ze één zijn, is dat bijzonder genoeg. Dat bed, huis is, dat is zo. Het wordt ook uitgesproken als bad. Want u weet, klinkers, dat maakt niks uit. Niet echt. Het wordt ook uitgesproken als bad. En dan bedoelt men ermee een dame. Zoals bijvoorbeeld bad Seba en Elisa bed. Bad. Dan is het een meisje, als het Betty is. Bad Betty, het is onze naam Betty. De vrouw en het huis zijn namelijk synoniem. De vrouw wordt, nou synoniem is misschien overdreven, maar ze hebben met elkaar van doen. De vrouw wordt geacht het huis te zijn. En het huis wordt geacht de vrouw te zijn. Implicerend dat de vrouw verantwoordelijk is voor de huishouding. Voor het beheer van het huis. Waarbij officieel, ik weet dat het buiten onze moderne cultuur valt, maar daar trek ik me geen bal van aan nu. Niet als ik achter de lessenaar sta. Daarnaast wil het wel eens anders wezen. Niet veel trouwens, maar toch maar weer. Maar het huis is officieel het huis van de man. En in het huis van de man woont de vrouw. Want de man is de één en de vrouw is de twee. Dat was ook de volgorde in Genesis 1 en 2. Eerst de man, daarna de vrouw. Ze dragen dat rangnummer dus ook. En daarom wordt de vrouw geacht het huis te zijn en dus het huis te beheren. Dat gaat heel ver, want ik weet niet of u wel eens gelezen hebt het loflied op de deugdzame huisvrouw. Alle vrouwen weten waar het staat in de Bijbel. Ja. Toch of niet? Nee, weet je dat niet? Spreuken 31, daar houdt ze er zelfs een vloot met schepen op na, heb ik begrepen. En een heel bedrijf en noem je maar op. Maar dat alles is te beschouwen als huishouding. Het beheer van één huis, van een geheel. Ja, dat soort dingen. Bovendien, het volk als zodanig, een volk, wordt ook inderdaad beschouwd als moeder. Als moedervolk heet dat. Zij is dat huis en daarin en daaruit worden mensen geboren, krijgen mensen een positie enzovoorts. Maar dat hele begrip huis is per definitie vrouwelijk. Waarom ook niet? In een huis woont men. En ik weet dat het heel vervelend dubbelzinnig klinkt allemaal. Maar dat is niet zomaar. De vrouw is per definitie dat wat hol is. Dat wat gevuld zou worden. En het huis als afgesloten geheel zou gevuld worden. Het huis is dus per definitie vrouwelijk. En op een ander niveau per definitie, het is de vrouw. Nou goed, dat is het Bijbelse beginsel. En vandaar dat een volk ook inderdaad als vrouwelijk beschouwd wordt. En meestal ook zo beschreven wordt. Israël wordt in het algemeen ook als huis beschreven. En ook als vrouw. Gewoonlijk niet een deugdzame, overigens. Want ze wilden niet deugen. En vandaar dat je uitspraken vindt als: wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, staat er dan achter. Dat zegt de Heer over Israël. Die zegt: dat land is van mij, dat is mijn huis, en ik laat daarin wonen wie ik wil. Maar als die vrouw van mij ontrouw is, wat moet ze dan in mijn huis? Ik meen dat het Hosea is waar het staat. Ik wil me zo gauw niet te binnen schieten. Wat heeft mijn vrouw Mijn beminde in mijn huis te doen, kan het Jeremia zijn, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, de vrouw werd eruit gestuurd. Uit dat huis. En het gaat gepaard met profetieën natuurlijk over een terugkeer in de toekomst. Maar dat is op grond van bekering uiteraard. Hè? Maar die dingen horen bij elkaar. Je vindt het woord beet of bad trouwens gewoon in onze westerse talen terug. Denk maar aan het Engelse bot. Ik spreek het verkeerd uit. Maar dat doe ik met opzet. Hè? Both. Ja, dan is het niet een A of een E, maar dan is het een O geworden en dan heet het both. En dan zijn het er ook twee. Both. En ons woord beide komt daar dus ook vandaan. Alleen die T is wat nog zachter geworden dan het Engelse both. Er zit al wat lucht bij. En als je hem nog zachter maakt, dan wordt het een D. En dat hebben wij dus, hè. Beide. Je vindt het ook terug in begrippen als bas en basis en basement in het Engels. Dat is de bodem, dat is de grond van iets wat daarop staat. Maar dan heb je er dus twee. Je hebt de basis en dat wat erop gebouwd wordt. Samen heb je dan sowieso een huis, hè? Die begrijpt u toch, hè? Dus het mag niet een al te moeilijk begrip zijn. Verdeling dus. Dat is ook wat er gebeurde op de eerste dag. In Genesis 1. Even kijken, dat is vanaf vers 6 geloof ik. Ja, de eerste dag is net geweest, dat was het einde van vers 5. En dan krijg je dag nummer 2. God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En de bedoeling van het uitspansel is dat het scheiding maken, dat maken scheiding, tussen wateren en wateren. Heb je dat? Waarna het een kleine stap is om vast te stellen dat in de Bijbel de wateren bij gelegenheid, maar heel dikwijls, de uitbeelding zijn van volkeren. En de zeeën worden beschouwd als de uitdrukking van de volkeren die woeden en ijdelheid bedenken. En dus scheiding tussen de wateren op dag nummer 2 in Genesis 1 is op een of andere wijze de uitbeelding van de scheiding tussen de volkeren in bedeling nummer 2. En dat wateren staan voor volkeren. Ja, dat staat bijna op de laatste bladzijde van de Bijbel. Nou, niet helemaal hoor. Even kijken in Openbaring 17, dacht ik. Ja, vers 15. Dat is weliswaar geen commentaar op Genesis 1 vers 6. Maar het is commentaar op Openbaring 17 vers 1. Want in Openbaring 17 vers 1 staat halverwege het vers. Kom hier, kom herwaarts, kom hierheen. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. En toen Johannes keek, zag hij een vrouw. Nou ja, het was een hoer, was van tevoren gezegd. Maar hij zegt het netjes, het was een aardige man, Johannes. Hè. Hij zei, ik zag een vrouw, vers 3, zittende op. En wat hij had moeten zien, was dat zij zit op vele wateren. Hoe je dat moet uittekenen, weet ik nooit. En ik begin daar ook nooit aan. Hè. Dat laat ik een ander over. Is mij te moeilijk. Maar Johannes zei, ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Met 7 hoofden en 10 hoornen. En ik hoop niet dat ik moet aantonen dat dat scharlakenrode beest dus de uitbeelding is van de koninkrijken der aarde. De volkeren namelijk. zelfs door de loop van de geschiedenis heen, tot in de dagen waarover hier gesproken wordt, de dagen van de dag des Heren en daarmee de wederkomst van Christus. Maar wat eerst heet vele wateren, blijkt in tweede instantie een scharlakenrood beest te zijn met 7 hoofden en 10 hoornen. Van die 7 hoofden staat in vers 9, dat zijn 7 bergen op welke de vrouw zit, maar het zijn ook 7 koningen. En impliciet, niet via het Grieks, maar wel via eventueel Hebreeuws, 7 koninkrijken. En we weten welke het zijn, want het zijn gewoon de 7 achtereenvolgende wereldrijken. De ene is, de andere is nog niet gekomen en wat het maar was. Hè? En zo verder, maar goed, dat is buiten ons onderwerp nu. Maar daarna komt er toch een toelichting en staat er in vers 15... Hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt... Ik vind hem prachtig, want die had hij niet gezien. Had hij niet gezien. Er werd tot hem gezegd, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die zit op vele wateren. En toen hij keek, zag hij een vrouw op een scharlakenrood beest. En nu wordt er gezegd, de wateren die gij gezien hebt, had hij niet gezien. Waar de hoer zit, dat had hij wel gezien. Dat was dus dat beest. Maar het is hetzelfde, blijkbaar. De wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit zijn volken en scharen en natiën en tongen. Dat is wat, volken, scharen, natiën en tongen. 4 woorden voor precies hetzelfde. Volken, scharen, natiën en daarmee ook talen. Want juist de talen verdelen de mensheid in volkeren. Dat weet u toch, hè? Dat maakt alle verschil uit. Nou goed, verder hoef ik op deze profetie niet in te gaan. Maar dan noem ik ook nog vers 8. En de vrouw die gij gezien hebt, die immers op die wateren zat, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Zodat hier alsnog staat dat de wateren een beeld zijn van de koningen. En weer impliciet dus koninkrijken der aarde. Want die vrouw zit op het beest, maar dat betekent uiteraard dat zij dat beest bestuurt. Bereid, bestuurt. En dat is in ieder geval wat in dit laatste vers van het hoofdstuk erover staat, mocht je het eerder al niet begrepen hebben. Met andere woorden, die vrouw is gewoon Babel, en Babel in de positie van hoofdstad van de wereld. Waarom ook niet, het past uitstekend bij Daniel 2... Die droom van Nebukadnezar met dat hele beeld, met kop en, niet staat, tenen. Hoofd en tenen. Want hoe dan ook, er staat weliswaar dat hoofd, dat is een beeld van het Babylonische Rijk, want daar komt het op neer. Maar als het hoofd het Babylonische Rijk is, dan zijn de tenen dat ook hoor. Ook al zou het anders heten, maar dan nog is Babel de hoofdstad daarvan. En ja... En als het hoofd vernietigd wordt, worden de tenen vernietigd. Ik zeg altijd, die steen daar, die valt op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Ja, dat heb je met een beetje Groningse afkomst. Hè? Maar het hele beeld werd vernietigd, inclusief het hoofd. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Als de Heer komt, betekent dat het einde van het grote wereldrijk. Het was eigenlijk altijd hetzelfde, hoewel het bij gelegenheid anders heette. En de hoofdstad was eigenlijk altijd Babel, hoewel het voor een korte tijd Rome heette. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Misschien zaterdag, maar denk het ook niet. Vooruit maar weer, hè. Maar wateren als volkeren. De Bijbelcommentatoren, ik weet nooit wie dat zijn hoor, dat doet er ook niet toe. Maar de commentatoren zeggen ook altijd dat, nou bijna allemaal zeggen ze dat, dat de woorden uit Psalm 2 vers 1 woorden zijn die daar weliswaar de volkeren beschrijven, omdat het erbij staat, maar dat de woordkeus ontleend is niet aan de volkeren, maar aan de zee. Wij kunnen dat slecht controleren, want daarvoor moet je gevoelswaarden, zal ik maar zeggen, van woorden kennen. Uit het Hebreeuws wel te verstaan, zover komen wij nooit. Maar daar staat in Psalm 2 vers 1, waarom woeden de heidenen? He? Maar als er wat woedt, dan zijn het gewoonlijk de golven of de storm die de golven in beweging brengt. De wind, de lucht, geest. Geestelijke machten die de volkeren opzwepen. Waarom woeden de heidenen? Meester, de stormwind geert woedend. Zo is het liedje, toch? Kent u die niet? Oh, nee, het is bekend uit Scheveningen, Katwijk, Spakenburg en Urk. Alle visserskoren en die zingen die liederen toch altijd. Scheepken onder Jezus hoede en meester de stormwind giert woedend. Maar dat is eigenlijk wat moeilijker repertoire als u het mij vraagt. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Het idee is, hoe komt het nou dat die zeeën zo tekeer gaan? En het antwoord is, dat komt omdat ze van de wind gedreven worden. Het is een of andere geestelijke macht die die volkeren bezighoudt. Dat is het idee. En het is dus beeldspraak en het schijnt een bekende te zijn. Ik houd het daar ook maar op. Waarbij ik er maar op wijs dat soms diezelfde woeste zeeën een beeld zijn van de dood. En dat hangt weer samen met dat die woedende volkeren de dood zijn voor Israël. En als Israël sterft, dan komt het dus terecht in de dood. En dat betekent in de praktijk onder de volkeren. En de belofte, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, gaat niet over de graven waarin hun lichamen ooit begraven zijn, maar gaat over dat ze teruggebracht zullen worden uit de volkeren. Waar ik nou aan denk, ja, dat heb je dan soms zo. Eind van de avond moet kunnen. Israël zal in de toekomst verzameld worden uit de volkeren. Onder het motto, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, in Ezechiël 37. Wat er gebeurt echter, volgens wat er allemaal nog meer over in de Bijbel staat, is dat men verzameld wordt in Petra, of zoals het in Ezechiël 20 heet, het zal verzameld worden in de woestijn der volkeren. En aan het hoofd van de volkeren staat, als Israël niet is, Edom. Het broedervolk, die was eerder. Dus die staat, als Israël niet het eerstgeboorterecht, Jacob niet het eerstgeboorterecht had gekregen, was er bij Edom gebleven. En dus staat Edom aan het hoofd van de volkeren als Israël daar niet staat. En als men verzameld wordt in de woestijn der volkeren, wordt men, niet omdat het mijn conclusie is, maar omdat het elders gewoon staat, wordt men verzameld in Edom, gebergte Paran, in Teman, in Petra, in Bosra. Dan heb ik nog niet alle namen genoemd, maar het is toch dezelfde plek, dus dat maakt geen verschil. Daar wordt men verzameld. En raad eens wat, die duizenden grotten, ik noem ze grotten, die daar zijn, worden in het algemeen benoemd als tombs, alsof het graven zijn, in het Engels, rotsgraven. Maar van daaruit zal men uittrekken en alsnog naar Jeruzalem, naar het Heilige Land gaan, via de Koninklijke Weg en weet je veel wat, de King's Highway en dat soort dingen meer. En ook dan geldt, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En dat is dus tamelijk letterlijk. Niet omdat ze daar letterlijk dood zijn, maar omdat dat toch tamelijk letterlijk graven zijn. En ze sinds mensenheugenis ook zo, nou ja, niet sinds mensenheugenis, maar sinds eeuwen in elk geval als zodanig worden aangemerkt. Ten onrechte, want het zijn gewoon woningen, hè, van huis uit. Maar gebouwd in de rotsen, uitgehaakt. Je moet er geweest zijn, zuster, dat weet je, om je daar enigszins een voorstelling van te kunnen maken. Maar dat maar even terzijde. Maar hoe dan ook, het is een uitbeelding van volkeren en van de dood. Maar goed, ik ben al een beetje afgedwaald, want het gaat natuurlijk om water. Hè? Wat de wateren zijn voor Israël, is de dood voor de individuele mens. Vandaar dat Israël nogal eens gered werd via de wateren. En ik heb het nou bijvoorbeeld over de wateren van de Schelfzee. En dat die Schelfzee dus, maar dit is ook een zijlijn nu, dat die Schelfzee inderdaad ligt in het gebied van Edom, en niet van Egypte. Ja, dat ligt dus voor de hand. Het is ook Edom. De golf van Akaba namelijk. Want dat is hem, hè? Dat is de echte plek. Hè? Daar heb ik absoluut 100% zekerheid over, dat dat zo is. Gewoon op Bijbelse grond, dat kan niet missen. Het moet de golf van Akaba geweest zijn. Maar dat ligt in diezelfde slenk, hoe heet zoiets, hè, als waarin of waaraan ook inderdaad Petra ligt. Het is eigenlijk hetzelfde gebied, hè, Syrisch-Afrikaanse slenk. Maar goed, daar hebben we het nou verder maar niet over. Want het gaat me nou alleen maar om die tweede dag. Scheiding tussen wateren. En overal waar u die wateren vindt in de Bijbel, zult u zien dat ze of een beeld zijn van de dood, of ze zijn een beeld van de volkeren, maar dat is wat de dood is van Israël, om zo te zeggen. Zie? Het gaat dus beide op. Verder kennen wij de hele Bijbel door het probleem van de zeeën en van de individuele mens, die geacht wordt, nee, niet eens de Bijbel door, ja, ook de Bijbel door, maar ook daarbuiten, buiten de Bijbel. Het is zelfs klassiek psychologie dit, hè. De mens wordt beschouwd als een scheepje op de wateren. Als de individu te midden van de volkeren waarbij hij probeert zijn hoofd boven water te houden. Leuk, hè, zo'n uitdrukking. Wordt nooit letterlijk bedoeld, altijd overdrachtelijk. De strijd om het bestaan, hè. Het hoofd boven water houden. En schilderijen met scheepjes op een woelige zee zijn dan ook voor vele mensen erg inspirerend. En fascinerend. En dat is gewoon omdat men zichzelf daarin herkent. Heeft de psycholoog mij uitgelegd. Bij wijze van spreken dan. Maar zo is dat wel. Het zijn bekende beelden die aanspreken bij de menselijke beleving, hoe zeg je zulke dingen, hè? Trouwens, het woord voor schip in het Hebreeuws is ani, en ani betekent ook gewoon ik. Ik. Ik is hetzelfde als een scheepje op zee in het Hebreeuws. Mooi, hè? Nou ja, dat is dus wat het is, hè? En eventueel wordt het schip in de Bijbel beschouwd als een uitbeelding niet van ik, maar van de enige echte ik, met een echte hoofdletter, de Heer Jezus Christus, en wij zitten met hem in de boot. En u weet hoe het is als je in de boot gaat. Dat is gevaarlijk, dat weet u per definitie. Is dat, zie, hetzelfde beeld weer. Hè? Kun je staande blijven in het gewoel van deze wereld, in de vaart der volkeren enzovoorts, of ga je erin onder? En normaal gesproken ga je erin onder, vroeg of laat. Maar in de Bijbel overleef je het, hè? Het scheepje overleeft het niet, maar jij wel. Ik heb het over Jona. En ik heb het over Paulus. Met die hele verzameling in dat schip. Het schip sloeg te pletten. Maar ze werden allemaal behouden. Enzovoorts, hè? Die uiterlijke vorm hier in de wereld gaat voorbij, maar wij overleven. Dat is het verhaal, hè? Nou goed. De wateren, dus. Daar moet ik het voor vanavond bij laten, want het is alweer hoog tijd. Dus we hebben het volgende keer over Seth. De tweede van Adam, om zo te zeggen. En over de gerst. De tweede vrucht na de tarwe. Hè? Prachtige beelden. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat u ons uw geest hebt gegeven, opdat u ons zou leiden in heel de waarheid. Opdat wij dingen zouden mogen verstaan die weliswaar verborgen zijn voor de wereld, maar die u aan uw kinderen wilt openbaren, wanneer wij slechts naar u willen luisteren in plaats van naar de mens. Wij danken u daarom voor dat woord en die geest die u ons hebt gegeven, waardoor u ons plaatst weliswaar buiten deze wereld, buiten de legerplaats, in zekere zin in een woestijn, maar wij danken u dat u ons brengt naar dat beloofde land. Dat we daarnaar mogen uitzien, dat van verre mogen zien en omhelzen en onze hoop en verwachting mogen stellen op de uiteindelijke vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom dat we uw kinderen mogen zijn en dat we niet wandelen in duisternis zoals de wereld, maar mogen wandelen in uw licht, in gemeenschap daarom met u en met elkaar en gezamenlijk onderweg naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij bevelen ons daarom aan bij het woord uw genade, opdat we mogen leren daaruit te leven en onze hoop, onze verwachting volkomen te stellen op u. Amen.